Dan volgt de schriftlezing die vanmorgen is uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 10, vers 17 tot en met 31, over de rijke jongeling. En dan gaat het over de vraag, wat is nou eigenlijk je grootste schat?
En als hij uitging op de weg, liep een tot hem. En voor hem op de knieën vallende, vragende hem, goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem, meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts. Neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende, zeide tot zijn discipelen, hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende, zeide tot hen, kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zullen zetten, in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander, wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zeide, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde en zeide, voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters, of vader of moeder, of vrouw of kinderen, of akkers om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud. Nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn. En velen die de laatsten zijn, de eersten.
Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het gelezen schriftgedeelte, en wel vers 21. Waar staat, en Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen en ge zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Geliefde gemeente, er staat iets heel moois in de Bijbel over deze jonge man, waarvan je zou wensen dat het vandaag meer voorkwam. Hij komt naar de Heer Jezus toe met haast. Hij maakt de haast mee, stelt het niet uit, loopt niet te treuzelen. Hij komt heel persoonlijk. Het is niet iemand die meeloopt met de massa en die in die massa onderduikt en anoniem blijft. Nee, hij treedt naar voren, hij komt heel persoonlijk. Het is niet een meeloper. Hij geeft uiting aan zijn diepe eerbied en waardering voor de Heer Jezus. Je ziet hem eerbiedig voor hem neervallen op zijn knieën. Hij komt tot hem met een verzoek dat het allerbelangrijkste van het leven raakt. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij spreekt hem aan op een manier die duidelijk maakt dat hij Jezus inderdaad erkent als degene die hem tot dit doel kan leiden. Goede meester, u bent de goede leermeester en de goede leidsman om mij tot dat doel te brengen waar ik mijn vraag over stel. Dus allemaal heel positief en heel aantrekkelijk. Je hebt meteen een beetje hoop voor die jongen. Kan er van u, van jou, jongeren, ook zoiets positiefs gemeld worden in het huisbezoekverslag? Hoe ben jij bezig met je Bijbel? Wat betekent de Heer Jezus voor jou? Zoek je het eeuwige leven bij Hem? Maak je daar haast mee? Heel positief. Meld je maar snel aan voor de beleidingscategorisatie. Er staat ook iets heel moois van de Heer Jezus in onze tekst. Jezus keek hem aan. Hij keek niet over hem heen, hij keek niet langs hem heen. Hij zag hem. Hij keek hem aan. Jezus beminde hem. Wat wilt u nog meer? Jezus beminde hem. En Jezus sprak hem aan, heel persoonlijk. Dat is toch bijzonder? Kun je toch jaloers op worden als dit je ten deel valt? Als je hier je eigen naam eens mocht invullen en dan bedenkt, de Heer Jezus kijkt mij ook aan. Hij heeft mij lief. Hij heeft een woord voor mij. Een persoonlijk woord. Het is geen algemeenheden, niet een toespraak tot een grote massa waar iedereen het zijne maar uit moet zien te filteren. De Heer heeft een woord, het zal je gebeuren. Wat zou dat met je doen? De gemeente kan het u nog sterker vertellen. Want het zal u gebeuren. De Heer Jezus kijkt u aan met liefdevolle ogen. Hij meent dat uit de grond van zijn hart. En hij spreekt u aan door zijn woord, door de prediking van het evangelie van morgen. Net zo persoonlijk als bij deze jonge man. Wat doet u daarmee? Zullen we de geschiedenis eens verder volgen en bezien wat er dan gebeurt? Centraal in deze geschiedenis staat die vraag naar het eeuwige leven. En onze tekst, vers 21, is eigenlijk het antwoord van de Heer Jezus op die vraag. Daarom schrijven we dat als thema boven de preek, het eeuwige leven beërven. En zien dan twee dingen. Wat bedoelt deze jongeman met zijn vraag? En ten tweede, wat betekent Jezus antwoord? Laten we allereerst vaststellen dat die jongen met een goede vraag komt. Een wezenlijk iets. Het gaat over het eeuwige leven. Hij gelooft in het eeuwige leven. U ook? En jij? Gelooft u ook dat er meer is dan het hier en nu? Dan het zichtbare en het materiële? Nou, als je dat gelooft, dan onderscheid je al van de wereld. Van de samenleving om ons heen. Waarin voor zoveel mensen geldt dat alleen datgene wat we kunnen zien en meten, dat de realiteit is. Meer is er niet. Alleen dat concrete en tastbare en materiële. En de rest is een beetje verzinsel. In een moeilijk woord wordt dat het reductionistisch materialisme genoemd. Is dat het? Nee, u zegt nee, ik geloof in het eeuwige leven. Er is meer tussen hemel en aarde dan alleen dat we kunnen zien en tasten en meten. Hij gelooft ook dus, deze jongeman, dat hij met zijn vraag naar het eeuwige leven bij de Heer Jezus moet zijn. Dat de Heer Jezus de enige goede leermeester is die hem hier raad kan verschaffen. Gelooft u dat ook? Maar je hebt natuurlijk een heleboel van die goeroes die van alles roepen en beweren en die ook wel graag gevolg hebben. Maar gelooft u dat alleen de Heer Jezus, geloof jij dat ook, dat alleen de Heer Jezus je tot dit doel kan leiden? Nou, dan ben je in elk geval op het goede adres. En deze jongeman die wilde ook best wat voor doen. Dat is natuurlijk ook mooi. En hij vraagt, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij heeft wat voor over. Maar laten we eerst nog eens even nadenken over de vraag wat nu eigenlijk met het eeuwige leven bedoeld wordt. Ik kan misschien ook vragen, wat verstaat u daaronder? Waar denk jij aan, jongen en meisje, bij het woord eeuwig leven? Denk je dan vooral aan heel lang leven? Wordt eeuwig eigenlijk toch uitgedrukt in termen van tijd? Dat het een soort eindeloos langgerekt menselijk leven zou zijn? Gaat het over lang leven of gaat het over gelukkig leven? Begrijpt u het verschil? Ik zou kunnen zeggen, gaat het om de kwantiteit, om de hoeveelheid? Of gaat het om de kwaliteit van leven? Wordt dat bedoeld? Eeuwig leven. Ik hoop dat iedereen snel begrijpt dat in de Bijbel met eeuwig leven niet wordt bedoeld een eindeloos langgerekt menselijk leven zoals we dat hier op aarde ook hebben. Dat zou trouwens ook, ik denk, nou, voor de meeste mensen misschien voor iedereen wel helemaal niet fijn zijn. Een eindeloos langgerekt menselijk leven zoals we dat hier op aarde kennen. Als je denkt aan alle moeite, zorgen, verdriet en tranen, strijd en moeite wat je in dit leven al meemaakt, moet dat eindeloos lang zo doorgaan? Nee, dat is niet fijn. Maar toch kan ik wel begrijpen dat iemand denkt aan dat hele lange, dat onafgebroken doorgaan van het leven. Omdat wij namelijk de dood liever niet onder ogen zien. De dood blijft een vijand. De dood is zoiets verschrikkelijks. Dat schrikt ons ook af. En als we dat nou zouden kunnen neutraliseren of kunnen vermijden, dan ja, dat zit er denk ik achter. Dat een mens haakt naar het leven en dat je niet graag wil dat dat afgebroken wordt. Nou, het wordt ook niet afgebroken als we het in de Bijbelse zin verstaan, maar het wordt op een andere manier, op een ander niveau voortgezet. Het gaat daarbij niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit van het leven. Het gelukkig leven, het gelukzalig leven bij God en met God en samen met alle heiligen. Wel, als het om de kwaliteit gaat, dan brengt ons dat meteen bij de kern in dit gesprek tussen de Heer Jezus en die rijke jonge man. Want wat is dan in het leven van deze sympathieke jongen nu eigenlijk bepalend voor de kwaliteit van zijn leven? Daar wil de Heer Jezus hem over na laten denken en hem ook een antwoord op laten geven. En zou u die vraag eens in uw gedachten willen beantwoorden? Wat is nu bepalend voor de kwaliteit van jouw leven en wat heb je daarvoor over? Waar leef je nou eigenlijk voor? Of kan ik nog beter zeggen, voor wie leef je? Voor wie? Zit dat al niet in de reactie die de Heer Jezus in eerste instantie geeft, als hij in vers 18 zegt, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. De Heer Jezus brengt God ter sprake. Je hebt met God te doen, jongeman. En die God is goed. Hij is de fontein van alle goed, zegt artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En die goede God is ook zo heilig. Thema van dit seizoen, de heiligheid van God en de heiliging van ons leven. Kijk maar naar zijn geboden, die noemt de Heer Jezus dan. Daar zie je in die geboden van God, zie je de weerspiegeling van zijn heilig wezen en van zijn heilige wil. Dus als ik het goed begrijp, dan zegt de Heer Jezus tegen die jonge man, niet allereerst, dit is wat God van je vraagt, maar zegt hij allereerst wie God is. Niemand is goed dan God alleen en die God is heilig. Kijk maar naar zijn geboden. Voor wie leef je? Het eeuwige leven De allerheerlijkste kwaliteit van leven zul je alleen vinden als je met God leeft en voor God leeft en dan dus ook volgens zijn wil. Volgens zijn wil, omdat je God nu zo lief hebt dat je dat zelf ook wilt. Die geboden vragen eigenlijk om het antwoord der liefde op de verlossende liefde en genade van de Heere, die hij al in het opschrift boven de wet heeft geopenbaard als hij zegt: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ik ben de God van uw verlossing. Hij verlost zondaren uit het diensthuis van de zonde. Zou je die God dan niet lief hebben? Inderdaad. En hoe moet dat dan nou volgens deze regels? Zo kun je God lief hebben en dienen naar zijn wil. Die geboden zeggen dus niet maar als je nou dit rijtje afvinkt en dan een voldoende scoort, dan kom je er wel. Dat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben. Nou, volg die regels en dan kom je er wel. Nee, die geboden vragen liefdevolle gehoorzaamheid aan deze God. Het vraagt een wederkerigheid in de relatie. Het gaat dus om het leven in die relatie. Een leven in afhankelijkheid aan God, in aanhankelijkheid aan God. In een biddend leven: Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Die God is het zo waard, omdat hij goed is. Omdat hij heilig is. Dus die God moet je wel leren kennen en ook erkennen. Daar vraagt de Heer Jezus naar. Liefdevolle gehoorzaamheid. Is dat je motivatie, jongeman? Nou, zijn antwoord zegt: al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd aan. Nu valt het de oplettende Bijbellezer, waar ik u en jou voor aanzie, natuurlijk meteen op dat de Heer Jezus alleen maar geboden noemt van wat wij noemen de tweede tafel van de wet. Het gaat over die geboden die de relatie tot de naaste aangaan. Niet doden, niet stelen, niet liegen, niet bedriegen. De Heer Jezus noemt ze ook nog in een willekeurige volgorde, omdat het vijfde gebod, wat eigenlijk het eerste is op die tweede tafel, dat staat, wordt als laatste genoemd. Maar denk nu niet dat de Heer Jezus niet weet van de eenheid van die geboden. De wet is geestelijk. Zo geestelijk dat je je naaste niet kunt liefhebben op de manier zoals God het bedoelt, als je niet eerst God hebt liefgekregen boven alles. Daar vloeit het allemaal uit voort. Uit de bekering. Dat je God lief krijgt boven alles. Dus ook boven je geld en goed, jongeman. En als dat zo is, dan ga je ook naar je naaste kijken met andere ogen. Als door de ogen van de Heere zelf. Met liefdevolle ogen. En dan komt daar die zelfverloochening. Waardoor je je ook voor de ander wil inzetten. Je vroeg: wat moet ik doen? En je zegt nu: al deze dingen heb ik gedaan, van mijn jeugd af aan. Nou, je bent wel erg van het doen, jongeman. Maar de Heilige God kijkt niet alleen naar wat je doet. Kijkt niet alleen naar wat je doet, maar vooral naar hoe je het doet. Naar je gezindheid, je motivatie, je hart. In de wereld heb je het gemaakt. Je bent jong en rijk. Dat is toch waar jij ook van droomt, of niet, jongeren? Snelle carrière. Flink geld verdienen. Ik hoop dat je dat ook eerlijk hebt gedaan, jongeman. En je gaat naar de kerk. En je hebt ook wat met de Heer Jezus. Je bent niet onverschillig. En je doet wat aan godsdienst. Weer dat doen. Je hebt je al rijk gerekend in dit leven. En wat moet ik nou doen? Hoe moet ik me nou rijk rekenen in de kerk? Ik hoor er toch bij. Ik ben toch gedoopt. Ik lees af en toe in de Bijbel. Ik ga ook nog naar een vereniging. En ik heb ook helemaal niet zo'n rare levenswandel met al die rare uitspattingen. Wat kan een mens nog meer doen? Nou, zo nog even doorgaan om het eeuwige leven te beërven. Is dat het, gemeente van Urk? Ik kan eigenlijk wel bang worden, gemeente, bij de gedachte dat onze kerkbanken gevuld zijn met mensen die een goed leven op aarde hebben, wat aan godsdienst doen en het vooral voor zichzelf belangrijk vinden om straks naar de hemel te gaan. En op het huisbezoek zeggen ze, ik zou toch wel graag wat meer zekerheid hebben daarover. Hoe kan ik dat krijgen? Wat moet ik doen? En ineens komt die geschiedenis akelig dichtbij. Want wat bedoelt u nou echt? En jij met je vraag. Is het u om God te doen? Om de God van het genadeverbond, de God en Vader van de Heer Jezus. Gaat het om zijn eer in uw leven? Uitkomend in die liefdevolle gehoorzaamheid aan zijn heilige wil en wet? Of gaat het om uw belang om straks voor eeuwig safe te zijn? Jezus' antwoord waar we nu aan toekomen is dan meteen leerzaam en ontmaskerend. En nogmaals onderstreep ik dat dit antwoord zowel heel persoonlijk als ook zeer liefdevol gegeven is. Vergeet dat nooit. Maar vergis u niet in de taxering van Jezus' liefde. Pas op dat u niet een verkeerd beroep doet op Jezus' liefde en er een soort valse rustgrond van maakt. In zijn liefde spreekt Jezus een scherp en ontmaskerend woord. Mag dat ook? Hij geeft die jongen geen aai over de bol. Hij zegt niet, ga zo nog even door. Hij heeft hem lief en hij wijst hem liefdevol de weg, de enige ware weg tot het eeuwige leven. Ik ben de weg. Jonge man, je hebt niet iets nodig, nog even dit doen en nog even dat doen, maar je hebt iemand nodig. Een middelaar, een zaligmaker. Als je echt hebt gekeken in de spiegel van Gods wet, dan scoor je ineens geen voldoendes meer. Dan krijg je met je zonde te maken die in je geweten gaan spreken. Dan komt er een droefheid in de ziel. Een droefheid over wie je zelf bent en bent geweest tegenover een goeddoend God. Dan zeg je niet, ik heb altijd keurig geleefd. En netjes volgens mijn christelijke opvoeding. Maar dan besef je, nooit heeft iemand zoveel kwaad tegenover zoveel goed van Gods kant bedreven. Het is uit oprechte liefde dat Jezus hem aanspreekt en aan het denken zet en voor de keus plaatst. En daarom is de reactie van deze jongeman zo kwetsend en bedroevend voor de Heer Jezus. Hij wordt eigenlijk ontmaskerd. Deze jongen heeft de liefde van Christus miskend. Hij keert zich af. Bedroefd staat er. Maar wie was er nog meer bedroefd, denkt u? De jongen of de Heer Jezus? Als hij hem ziet vertrekken. Hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg. Want hij had vele goederen. Maar dan weet je meteen waar hij zijn hart op heeft gezet. Begrijp dus goed, als je je van Jezus afwendt. Nou, hij kan misschien later nog tot bekering zijn gekomen, dat vertelt de Bijbel niet. Maar als je afwendt en blijft afwenden en op dat spoor doorgaat, dat kan natuurlijk niet goed af. Dan kom je niet uit bij dat eeuwige leven, maar bij het eeuwig verderf. En vergeet nu nooit dat deze jongen niet verloren gaat omdat Jezus hem niet zou liefhebben. Dat staat hier toch duidelijk. Hij gaat niet verloren omdat Jezus hem niet lief zou hebben. Maar omdat hij zijn geld en goed liever heeft dan Jezus. Omdat hij het niet kan loslaten, niet eens kan relativeren. Omdat hij geen offer wil brengen. Omdat hij zijn aardse rijkdom niet kwijt wil raken. Ja, ten diepste omdat hij zichzelf niet wil verliezen aan de Heer Jezus. Want dat is toch waar het in het antwoord van de Heer Jezus om gaat. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen en ge zult een schat hebben in de hemel. En kom dan terug, neem het kruis op en volg mij. Het kruis van de zelfverloochening, dat is dat ene ding dat hem ontbreekt. Nou, het lijkt misschien op het eerste gehoor niet veel als er maar één ding ontbreekt. Dan ben je er toch bijna, zou je denken. Maar als je één punt tekort komt op je examencijferlijst, dan ben je wel helemaal gezakt. Dat ene ding, dat is geen kleinigheidje. Dit is juist het allesbeslissende wat niet mag ontbreken. Het essentiële waar het om gaat. Als tegen een bruid of bruidegom op de trouwdag gezegd moet worden: één ding ontbreekt u, namelijk de zelfverloochenende liefde voor je man of vrouw. Dan is het huwelijk al mislukt voordat het gesloten is. Misschien kun je wel zeggen dat het hele geestelijke leven zich focust op één ding. Eén ding is nodig, zei de Heer Jezus tegen Martha, die zich zo bekommerde over vele dingen. En dat ene ding is je zalig luisteren aan het onderwijs van de Heer Jezus. En daarvoor al het andere opzij zetten, zoals Maria deed. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. Wat eeuwig blijft, een schat in de hemel. En David bidt het in Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Moet je nagaan, een koning die hoefde maar met zijn vingers te knippen. En alles wat hij wenste, dat stond tot zijn beschikking. Maar daarmee vergeleken. Eigenlijk is dat allemaal niets vergeleken bij dat ene wat hij van de Heere begeert. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dat is die schat die nimmer meer vergaat. Dat ene nodige. Maar dat brengt wel tot een serieuze vraag. Uit liefde gesteld. Als dit ene bij u of jou nog ontbreekt, beseft u dan wel in wat voor gevaar u zich bevindt? En hoor deze preek dan als een appel van Gods wegen op uw en jouw hart en geweten, oproep tot bekering. Om niet weg te lopen bij de Heer Jezus, maar terug te komen als een verloren zoon of dochter. En dan zul je een schat vinden die meer waard is dan alles. Jezus' antwoord is wel heel radicaal. Het is alles of niets. Alles verkopen en kom dan terug, volg mij. Nou, dat plaatst ons toch wel voor een paar praktische vragen, of niet, gemeente? Moeten wij dit vandaag nou ook zo letterlijk en concreet op ons nemen? Verkoop je visbedrijf. Neem je banksaldo op. Geef je baan op. Verkoop je adviesbureau. Dames, verkoop je sieraden. Goudprijs en zilverprijs zijn hoog. Maak het te gelde. Geef het aan de armen. Het is vandaag de hulpverleningszondag. Dus weet wat u te doen staat. En maak het zo concreet. Ja, gemeente, ik wil toch er wel op wijzen dat in heel de Bijbel, in het evangelie naar Lucas wel heel speciaal, maar in heel de Bijbel is het thema rijk en arm een thema eigenlijk met een soort dubbele gelaagdheid. Ja, het gaat ook heel concreet over hoe wij omgaan met onze bezittingen, maar er zit een soort verdieping in die ons wil laten nadenken over ware rijkdom en waar die te vinden is. Dus het heeft een concrete kant. Hoe leven we? Hoe gaan we om met dat materiële waarvan we allemaal beweren dat we er geen afgod van maken? Maar ondertussen zijn we wel van die goede rentmeesters over datgene wat de Heer ons heeft toevertrouwd. Maar het heeft ook een geestelijke kant. Wanneer ben je nu echt rijk, jongeman? Nou, die twee kanten zien we dus ook hier in deze geschiedenis. Eerst maar even dat concrete. Kijk kritisch naar je eigen uitgavenpatroon en zet je uitgaven voor je eigen plezier, vakanties, luxe spullen die je kunt permitteren, goed en veel eten en drinken, thuis en buiten de deur. We gaan zo nog maar even door. Zet dat nou eens af tegen wat je vandaag in de collecte hebt gedaan. En met name die hulpverleningscollecte. Of heb je de zak weer gewoon doorgegeven? En was je ook niet van plan op een andere manier bij te dragen? Klopt dat wel? Daar gaat het dus ook over. Wij mochten wel wat kritischer zijn naar onszelf en minder op onszelf gericht. Maar dit gezegd hebbende, hebben we toch nog niet alles gezegd. Er is een soort diepere laag in die woorden van de Heer Jezus over rijk en arm. Die geestelijke kant, een soort dieptepeiling bij deze jongen, waar zet jij je hart nu op? En dat kan bij mij dus en bij u iets anders zijn dan je geld en goed. Het kan ook je verkering zijn of je kleinkinderen die je verafgoot. En als je ze verafgoot, dan stel je ze hoger dan God. Dan ben je bereid om ter wille van je vriend of vriendin of ter wille van je kleinkinderen goed te vinden wat God verbiedt. Dan maak je er een afgod van. Dat ligt dichterbij dan dat u dacht. Waar zet je hart op? Aan wie heb je je hart verloren? Zodat je ook bereid bent er offers voor te brengen. Het gaat om de vraag of je het evangelie van Christus hebt begrepen. Ja, hij wil je zeker de weg wijzen naar het eeuwige leven. Maar bent u wel bereid om die weg te gaan? Dacht je daar goedkoop te kunnen komen? Wel, dat eeuwige leven is niet op een goedkope manier bereikbaar geworden. En dat brengt ons bij de kern in Jezus' antwoord. Want als hij spreekt over het kruis, kom terug, neem het kruis op en volg mij. Dan kunnen we deze woorden niet loszien van het kruis dat de Heer Jezus zelf op zich genomen heeft. En dat blijkt ook heel duidelijk in deze geschiedenis, als het ons niet ontgaat, dat vers 17 begint met de woorden: en als hij uitging op de weg, liep een tot hem enzovoort. En vers 32, zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En dan volgt daar de derde lijdensaankondiging. Dus het kruis dat die jongen op zich moet nemen, staat in onlosmakelijk verband met het kruis dat de Heer Jezus zelf op zich genomen heeft om zondaren zalig te maken. En alleen als je dat gaat zien, als je dat leert verstaan, waarom je een gekruisigde zaligmaker nodig hebt om het eeuwige leven te kunnen beërven, dan zul je ook zelf dat kruis van de zelfverloochening op je nemen. En als het gaat over rijkdom en armoede, dan zie je dat juist bij de Heer Jezus zelf zo duidelijk naar voren komen. Hij die zo rijk was in de heerlijkheid die hij bij zijn vader had eer de wereld was, hij heeft al die rijkdom afgelegd en is zo nameloos arm geworden dat hij geboren werd in een beestenstal. En straks zien we hem aan het kruis hangen. Hij heeft geen aardse bezittingen. Zelfs de kleding die hij draagt, dat is het enige wat hij bezit, dat wordt hem nog afgenomen. En hij hangt tussen hemel en aarde als een vervloekte. Niemand is ooit zo arm geworden als Jezus in zijn bitter lijden. Als de borg voor zijn volk. Maar hij is arm geworden om u, arme zondaren, rijk te kunnen maken in de genade die hij voor u verwierf in deze weg. En dat is die schat waar de Heer Jezus het over heeft. Een schat in de hemel die niet zal worden aangetast. Wat heeft de Heer Jezus veel moeten loslaten? Is dat nou in de verte ook maar te vergelijken bij wat u en jij zou moeten loslaten? als je een volgeling van de Heer Jezus wil zijn? Welk een rijkdom heeft hij niet afgelegd om een zaligmaker te kunnen zijn? Ja, ook voor deze jonge man en ook voor u en jou en mij vandaag. Hij had hem echt lief met deze opzoekende, gunnende liefde. En hij kon bij de Heer Jezus alles vinden waarmee hij voor eeuwig gelukkig zou worden. Dat is het antwoord op zijn vraag. Gelukkig en echt rijk. Op een andere manier rijk. Een schat in de hemel. Begrijp je wat ermee wordt bedoeld? Eeuwig leven. Een schat in de hemel hebben. Dat is de Heer kennen in zijn gunst. Met God verzoend zijn door het geloof in de Heer Jezus. Een Vader in de hemel kennen die voor je zorgt. Hoef je niet zo vast te zitten aan al je spullen en je geld en noem het maar op. Je hoeft niet bezorgd te zijn, zegt de Heer Jezus in de bergrede. Want er is een Vader in de hemel die zo goed voor zijn kinderen zorgt. Trek dit je niet aan? Heb je hier geen belang bij? Je zegt van wel, maar heb je er ook wat voor over? Heeft God soms behoefte aan het geld, aan het vermogen van deze jonge man? Als de Heer Jezus zegt, ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het dan aan de armen. Heeft God dan behoefte aan de bezittingen van die jongen? Wel nee, wat denkt u? De Heer bezit immers alles al. Mijn is het vee op 1000 bergen. Nee, hij wil niet het geld en het goed van die jonge man, maar hij wil zijn hart. En dat wil hij ook van u en jou en mij. Dus dit was de test. Ondertussen blijft dat materialisme wel een reëel gevaar. De geldgierigheid is de wortel van alle kwaad, schrijft Paulus. En de Heer Jezus onderstreept dat reële gevaar ook nog in dit Bijbelgedeelte. Zelfs bij herhaling, als hij zegt, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk van God zullen ingaan. Nou, de discipelen worden helemaal benauwd en verward van, ja, wie kan dan nog zalig worden? Dat is ook inderdaad onmogelijk, dat was al onmogelijk, als het van onze kant moest komen. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En daar ligt eigenlijk het evangelie in. Dat wat onmogelijk is bij de mensen, mogelijk is bij God. Om Christus wil, die zo arm is geworden om u rijk te maken met een schat in de hemel. U weet niet hoe arm u bent, hoe jammerlijk, blind en naakt. En ik raad u, zegt de Heer Jezus, dat u van mij koopt goud beproefd komend uit het vuur. Er moet een koop gesloten worden. Net als die koopman die ene parel vond. Hij verkocht alles wat hij had om die ene te verkrijgen. Maar dat is een rechtmatige manier. Nu kan hij tot zijn wettig eigendom rekenen. Wel nu, zo wil de Heer u ook op een rechtmatige manier die schat in de hemel doen ontvangen. En dan zorgt hij zo goed voor je dat je echt niets tekort komt. In dit leven niet. Dat is ook mooi, dat dat erbij staat, niet waar? Dat de Heer zegt, in deze tijd al, als je nou een discipel van de Heer Jezus mag worden, dan zul je ook in deze tijd, in dit leven, niks tekort komen. Jij zit zo vast aan dat geld en goed. Maar denk je nou dat als je een discipel van de Heer Jezus bent, dat je daar dan op achteruit gaat? Wel nee, hij zorgt zo goed voor de zijnen. Huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers. Ja, met de vervolgingen, want die horen bij deze bedeling en in het toekomende leven. Het eeuwige leven, de toekomende eeuw, het eeuwige leven. Die schat in de hemel. Gemeente, mag ik mij veroorloven iets heel persoonlijks met u te delen? Ik zie het als een voorzienigheid van God dat ik vanmorgen hier in de schuilplaats mag voorgaan door een ruiling met dominee Van Vulpen om hem te helpen in deze voor hun gezin ook zo moeilijke omstandigheden. Maar u hebt kennis kunnen nemen van die, ja, voor ons ook zwaarwegende beslissing om dichter bij onze kinderen te gaan wonen. En dat betekent concreet dat wij over een poosje toch ook u zullen verlaten. Urk moeten verlaten. En dat valt ons niet mee. Dat is een moeilijke beslissing. Het is een beetje dubbel ook. En we hebben, mijn vrouw en ik, in de achterliggende weken en maanden daar veel over gesproken en over gebeden en gezocht naar de wil van de Heere. Maar ik wil u niet onthouden dat juist deze belofte die we hier in dit gedeelte vinden, daarom vind ik het ook eigenlijk een soort, ja, meer dan een samenloop van omstandigheden, maar een voorzienigheid van God, dat ik vanmorgen over dit gedeelte in uw midden mag preken en ook een gelegenheid heb om dat dan even toe te lichten. Dat die woorden, die belofte die de Heere hier geeft, zo voor ons is gaan stralen. Dat het een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. We hebben daar natuurlijk mee geworsteld. Van, ja, mogen we dit wel doen? Kunnen we dit wel doen? Ook financieel, er zitten ook die hele concrete en aardse kanten aan, om zo maar te zeggen. Maar het zwaarste weegt, ja, afscheid te moeten nemen. Zoveel mensen die ons lief geworden zijn, weer los te moeten laten, broeders en zusters. Maar de Heere heeft ons zeer vertroost met deze belofte. Want wij kunnen voor Gods aangezicht getuigen dat toen wij 17 jaar geleden het beroep van Urk ontvingen en de Heere ons ook duidelijk heeft gemaakt dat we dat moesten aannemen. En dat was een weg die tegen vlees en bloed inging, ook het vlees en bloed van onze kinderen. Dan kunnen we voor Gods aangezicht getuigen met de apostel Petrus. Heren, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Zo zijn we naar Urk gekomen. En nou zegt de Heere, maar ik zal zorgen voor een huis, huizen. We moeten ergens een huis zien te vinden. We moeten ons eigen huis verkopen. Zo versta ik dat meervoud. Dat de Heere zegt, ik zorg voor allebei. En ik zou er meer over kunnen vertellen, maar dat is hier niet de plaats en de gelegenheid. Maar we zien het voor onze ogen gebeuren. Hoe onze woning als het ware in de schoot geworpen is. En hoe voorspoedig het mag gaan rond de verkoop van onze woning. Dat is nog in proces. Maar wij zien er de zorgende hand van God zo duidelijk in. En als het dan gaat over broeders en zusters loslaten, dan zegt de Heere, die krijg je in je nieuwe woonplaats ook wel weer. Broeders en zusters. En hoe zit het dan met die broeders en zusters hier? Zegt de Heere dan niet, daar zal ik ook wel voor zorgen. Gemeente, als de oudste broeder in uw midden blijft en de Vader in de hemel zorgt, dan bent u goed af. En dan kunnen we elkaar ook overgeven in de hoede en de handen van de Heer. En is dat hele proces waar mijn vrouw en ik doorheen gaan, en u misschien ook een beetje, een oefening om minder op mensen te zien die gaan en komen, en meer op de Heere te zien, die gisteren en heden dezelfde is en blijft en tot in eeuwigheid. Ben je dan niet rijk als je zo achter de Heere aan mag gaan? Ik kan het u en jullie ook allemaal aanbevelen. Een discipel van de Heere Jezus zijn, dat maakt je niet armer in dit leven. Maar dat geeft je een vreugde die de wereld je niet kan bieden. Dan ontvang je alles vanuit die doorboorde handen van Christus, die rijk was, maar zo arm is geworden om arme zondaren rijk te maken. Rijk in God, rijk aan zaligheid, rijk aan geloof, hoop en liefde. die vooraan stonden, of dachten vooraan te staan, die komen achteraan, zegt Jezus. En juist zij die helemaal achteraan stonden, misschien sta jij er ook wel tussen, die allerlaatste, die allerarmste, die zullen de eerste zijn. Zo spreekt Jezus zalig. Zalig wie niets meer heeft van zichzelf en alles leerde verwachten van hem. Zij zullen niet beschaamd worden, nu niet en tot in eeuwigheid. En dit is hun werk in het eeuwige leven, dat ze hem en hem alleen daarvoor eeuwig zullen danken. Ze weten het antwoord op de vraag, wat is uw grootste schat? Weet u het ook al? Kan jij dat antwoord ook geven op goede gronden? Ze zingen ervan. Wie heb ik behalve u in de hemel of op de aarde? U bent voor tijd en eeuwigheid uit genade om Christus wil. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen.